De 11 leerlingen vertrokken naar Galilea en gingen naar de berg die Jezus hen genoemd had. Toen ze hem daar zagen, vielen ze voor hem op de knieën en aanbaden hem. Maar sommigen twijfelden nog. Jezus kwam naar hen toe en zei: Ik heb alle macht in de hemel en op aarde gekregen. Ga nu op pad en maak alle volken tot leerlingen van mij. Doop hem in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen om alles te doen wat ik ook aan jullie heb geleerd. Ik ben alle dagen met jullie, tot de tijd van de wereld om is.
Dat u was gekomen. Ze hielden u vast en ze klaagden u aan. U stond daar alleen, liet hen allemaal begaan. Eer u had wonderen gedaan. En u moest zoveel leed doorstaan. Maar niets is er zo bijzonder als dit grote wonder. Opgestaan. Zeg het aan hen die twijfelen, hij leeft. Christus is opgestaan. Nu zijn er nog die het niet geloven, dat u voor hun zonden toen bent gestorven. U toonde uw liefde, u toonde uw kracht. De dood overwonnen als teken van uw macht. En u heeft wonderen gedaan. En voor ons zoveel leed doorstaan. Maar niets is er zo bijzonder als dit grote wonder. Hij is opgestaan. Zeg het aan u niet twijfelen, dat hij is opgestaan. Christus is opgestaan. Christus is opgestaan uit de dood. Zeg het aan hem niet twijfelen, hij leeft. Christus is opgestaan. Christus, mijn verlosser, leeft. Hij is opgestaan.
Christus is opgestaan.
Hij is opgestaan.
Zeg het aan wie er twijfelen, dat hij is opgestaan. Christus is opgestaan. Christus is opgestaan uit de dood. Zeg het aan hen die twijfelen.
Goedemorgen allemaal. Nou, voor het geval we het nog niet wisten, Christus is opgestaan. Halleluja. Prijs hem. Jongen, jongen, wat kunnen jullie zingen, zeg. Geweldig. Zo lekker binnenkomen. Allemaal hartelijk welkom. Gemeente hier. Thuis. Via internet met ons verbonden. Alle gasten. Het zijn er veel vandaag. Hartelijk welkom. Voel u thuis met ons en laten we met elkaar dit feest vieren. Bijzonder welkom voor de heer Mostert namens de gemeente. Hartelijk welkom, fijn dat u er bent. Ik wens u veel zegen vanmorgen met het leiden van de dienst en alles wat of dat er gebeurt. Kinderen, ja, die zijn er ook vandaag. Van heel groot tot heel klein zie ik. Maar het niet klein is voor mij. Kinderen, hartelijk welkom. We zijn samen met de kinderen al een aantal weken op pad, op weg, naar onderweg naar Pasen. En vandaag wordt het afgesloten met de kinderen, met een hele mooie paasdienst. Alle kinderen mogen daar naartoe, ook van de gasten. En de leiding gaat proberen om ze voor de zegen weer in de dienst te krijgen. Ik ga het zomaar zeggen, want dat lukt gewoon niet altijd. En het is ook mooi als ze dingen af kunnen maken. Goed. Ik wil een woord van dank spreken. Ik ben de afgelopen week samen met velen van jullie hier in de diensten geweest. En dan voel ik me dankbaar. Dankbaar voor deze gemeente. Dankbaar voor de Heer van deze gemeente. Dankbaar voor al die mensen die het mogelijk gemaakt hebben om afgelopen week de deuren open te hebben en met elkaar die gang naar Pasen, naar vandaag te vieren. Dank jullie wel. Ik ga geen namen noemen, het zijn er gewoon veel te veel. Iedereen weet wel wie ik bedoel. Ik wil een dank ook uitspreken voor dit koor. Dank jullie wel voor jullie, al die energie die jullie weer gestopt hebben in het oefenen voor de liederen voor vandaag. We zitten er warmpjes bij, met elkaar, in afwachting van wat er allemaal gaat gebeuren. Onze opgestane Heer heeft ons erop uitgestuurd zijn licht te brengen, ook bij onze ouderen, zieken en eenzamen. En ik wil u erop wijzen dat Pasen niet stopt. Pasen gaat door. Denk aan onze ouderen, zieken en eenzamen. We collecten na de dienst bij de uitgangen of via de QR-code voor de tweede collecte. En die tweede collecte is voor Co-Church, Goeree Overflakkee. En ik kreeg net even een mededeling. Volgende week, zondag, 's middags, om 3:00 in de Emmerskerk, is er een Co-Church dienst. Zo, dat heb ik gezegd. Iedereen is hartelijk welkom. Het is een dienst samen met de gemeente, Goeree Overflakkee. Maar ook met asielzoekers, met mensen die dwalen, die eenzaam zijn. Het is laagdrempelig. Dus volgende week om 3:00 in Emmerskerk. En als u meer wil weten, kunt u het vragen aan Johan Akershoek. Goed, rest mij nog u uit te nodigen voor een kopje koffie of thee na de dienst. En u een hele mooie dienst toe te wensen. Tot eer en glorie van onze opgestane Heer. Oh. En dan sta ik hier met een kaartje in mijn handen. Dit kaartje. Gezegend paasfeest. Leef met vertrouwen. U krijgt het allemaal bij de uitgang. En als u het niet krijgt, ga je het gewoon halen. Gezegende dienst.
Wat fijn om hier te zijn. En het is voor mij wat langere tijd geleden. Even ter introductie. Ik heb een oogziekte en dat hindert me. Dus het kan zijn dat u er af en toe wat van merkt. Het ziet er ook een beetje raar uit voor sommige mensen, maar er is herstel, er is vrede en sowieso er is ook een doktersperspectief. We gaan ons concentreren op Pasen en ik spreek en ik vraag jullie om te antwoorden. Halleluja, dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Laten we juichen en ons daarover verheugen. Halleluja, de Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja, als ik ontwaak, dan ben ik nog bij u. Halleluja. God, gij legt uw hand op mij. Het begrijpen is me te wonderbaar, te verheven. Ik kan er niet bij. Halleluja. De Heer is waarlijk opgestaan. Het is God die door het hoogfeest van Pasen redding aan de wereld geschonken heeft. Hemelse gaven worden aan de mens gegeven, opdat het bevrijd wordt tot het waarachtige leven in zijn naam. De Heer, de naam van Jezus Christus, onze Heer. De Heer is waarlijk opgestaan. Het is een moment om ons te focussen op onze God. Straks antwoorden we Gods vloed met u zij de glorie. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de eerstgeborene uit de doden, halleluja. En de overste van de koningen van deze aarde. Amen. dat gaat verzorgen. Kom maar.
Ja, goedemorgen. Jullie hoorden het al. De kinderen mogen naar voren komen. Dus kom maar. Er is genoeg plek op het podium. Alleen even bij de snoertjes vandaan blijven. Anders is de rest van de dienst wat lastiger. Bijna alle kinderen zijn er al. Oh, echt? Even kijken, daar hebben we Joas. Jij mag deze ook. Helemaal goed. Nou, welkom. Dag, lieve kinderen. Wat fijn dat jullie er zijn. En vandaag gaan we het Paasproject eigenlijk sluiten, omdat het ten einde is gekomen. Het thema was kiezen voor vertrouwen. En dan mag u op de volgende dia, want als we kiezen voor vertrouwen, dan hebben we eigenlijk ook een gebed. Heer, wijs ons de weg en moedig ons aan om op hem te vertrouwen. Kiezen voor vertrouwen. En dan mag u naar de volgende en dan zien we daar eigenlijk iets heel verdrietigs. Een gesloten graf, een grote steen ervoor. Jezus is gestorven en zijn lichaam is van het kruis gehaald, in linnen doeken gewikkeld en in het graf gelegd. En die grote steen voor die opening die daar gerold is, het lijkt wel allemaal voorbij. Er zijn eigenlijk alleen nog maar herinneringen. Maar wat is er nou eigenlijk allemaal gebeurd? Nou zie ik daar een Romeinse soldaat. Ga maar eens even staan en ga ik eens even vragen.
Ik ben een Romeinse soldaat en dat onderkleed van Jezus was een prachtig. Een onderkleed is een soort hemd van linnen uit één stuk geweven, zonder naald. Te mooi om in stukken te verdelen en daarom hebben we gedobbeld en het lot viel op mij. Ik heb dat prachtige onderkleed.
Ah, dankjewel. Even kijken. Oh, daar zie ik een Romeinse centurion. Ja, wat kunt u mij nog meer vertellen? Wil u ook even gaan staan?
Ik heb de leiding over 100 Romeinse soldaten. Ik had het bevel over de kruisering van de 3 mannen. Daar heb ik veel ervaring mee. Maar dit keer was het heel anders met de 3 uur durende duisternis en dan die aardbeving. Heel indrukwekkend. Zelfs voor mij. Ik hoorde de woorden van Jezus. Vader, mijn leven is in uw handen. En toen blies hij zijn laatste adem uit. Geen twijfel mogelijk. Deze man was de Zoon van God.
Oh, dank u wel. Wat indrukwekkend. Vinden jullie het ook, kinderen? Dan zie ik daar ook nog een Romeinse soldaat. Wat weet u over de dood van Jezus?
Ik ben ook een Romeinse soldaat. Ik moest de benen van de 3 gekruisigde mannen breken. Daardoor sterven ze sneller. Ze moesten namelijk voor het Shabbat werd van het kruis gehaald worden. Ik zag dat de middelste, Jezus, al gestorven was. Daar hoefde ik de benen niet van te breken. Ter controle of hij echt dood was, stak ik mijn speer in zijn zij. Er kwam bloed en water uit. Ja hoor, Jezus was gestorven.
Jongen. Oh, een fariseer, die weet ook altijd veel. Wat kunt u mij vertellen wat er de afgelopen dagen is gebeurd?
Ik ben als Joodse wetgeleerde lid van het Sanhedrin, onze rechtbank. Wat was ik blij dat Jezus gekruisigd werd. Hij kreeg te veel aanhangers en noemde God zelfs zijn vader. Maar het kreeg nog onverwacht vervolg.
Een onverwacht vervolg? Wat zou dat dan zijn? Kijk maar eens even naar de biemer, wat er dan gebeurde. Zagen jullie het ook gebeuren? Het is nog niet voorbij. Het graf is open. De plaats waar Jezus had gelegen is leeg. Daar zit nu een engel. De engel vertelt dat Jezus door God is opgewekt uit de dood. Hij leeft. En dat maakt alles anders. Maar waar is Jezus nu dan? Toch nog eens even aan die fariseer vragen.
Een paar soldaten kwamen helemaal overstuur vertellen dat het graf leeg was. Dat mocht het volk absoluut niet gaan geloven. Dus zwijggeld gegeven. Handig toch?
Zwijggeld gegeven, zou dat allemaal kloppen? Ik vraag het aan een andere Romeinse soldaat. Hallo.
Terwijl wij sliepen, hebben de leerlingen van Jezus zijn lichaam gestolen. Tja, dat moesten we zeggen van de Joodse bestuurders. Daar kregen we geld voor. Maar weet je hoe het echt ging? We bewaakten het graf en opeens was er een aardbeving. En een man die eruit zag als een bliksem rolde die loodzware steen weg. We vielen flauw van de schrik. Verder herinner ik me niets.
Nou, dat is wel een heel ander verhaal. Oh, kijk, daar zie ik Maria. Dus even kijken wat Maria weet.
Op de eerste dag van de week stond ik 's morgens vroeg te huilen bij het graf en keek naar binnen. Daar zag ik twee engelen bij een leeg graf. Ik vroeg ze, waar hebben jullie Jezus neergelegd? Opeens stond iemand achter me en ik dacht dat hij de tuinman was. Hij vroeg, waarom huil je en wie zoek je? Weer vroeg ik waar Jezus was neergelegd. Opeens hoorde ik, Maria, het was Jezus. Mijn meester.
Ja, wat geweldig. Zo ging het. Jezus leeft. Hij heeft alle zonden voor ons gedragen. En we vertrouwen op God. We kiezen ervoor om hem te vertrouwen. En te getuigen, de Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja. En daar gaan we zo ook van zingen. En als we zingen, hij is opgestaan, dan gaan we natuurlijk ook staan. En als we zingen, hij leeft, jullie krijgen zo allemaal een slinger. En dan bewegen jullie ook mee. Hij leeft, daar gaan we van zingen.
Thank you.
We gaan met elkaar bidden. En na het gebed zingen we met elkaar: zegen ons allen, leid ons voort. Laten we bidden. Ja, Vader, Zoon, Heilige Geest, we komen bij u. Aan het begin van het paasfeest, zo'n feest wat zo groot is dat het bijna niet in ons hoofd past. Dat iemand opstaat uit de dood en niet zomaar iemand, maar dat het uw Zoon was. En dat door zijn opstaan leven na de dood en overwinning van de zonde is gebeurd. Heer, het is de kern van het evangelie en we danken er zo voor dat we dat vandaag mogen vieren. En tegelijkertijd, het is bijna te wonderbaarlijk en daarom bidden we, Heer, dat ook deze dienst mag helpen, dat het weer dieper tot ons door mag dringen. Hoe spectaculair het is, wat u heeft gedaan. Dat we als we naar ons leven kijken, naar het leven om ons heen, dat we weten dat we niet hoeven te zoeken naar sprankjes optimisme, maar dat er een diepe hoop onder is gekomen. Omdat Jezus Christus de dood, de zonde, de ziekte, alles heeft overwonnen. Heer, en we bidden u dat die hoop zich in ons vastschroeft, in ons denken en in ons doen. En dat we daaruit gaan leven. Dat we vol van die hoop mogen zijn. En daarom vreugde mogen spreken, liefde mogen uitdelen. Omdat we weten, Heer, dat alles goed komt. Door uw geweldige Zoon, de opgestane, Jezus Christus. Wees u bij ons, Heer, deze dienst. Dat we mogen voelen en merken dat u erbij bent. Dat uw geest door de stoelen en banken heen waait. Dat we elkaar mogen toeroepen hoe geweldig het is. Dat u de opgestane bent. In Jezus' naam. Amen. Nu Gods woord en dat doen we bij Matteüs 28 vanaf vers 16 en dan lezen we tot vers 20. En daarna sluit het koor gelijk aan met het lied Vaste Hoop. De 11 leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd. En toen ze hem zagen, wierpen ze zich in aanbidding voor hem neer. Al twijfelden sommigen nog. En Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: mij is alle macht gegeven, in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld.
Liefde, Het frisse groen op jonge twijgen. Een tere tak met bloesemknop. De natuur spreekt en zal niet zwijgen. De lente volgt de winter op. Pasen schenkt ons weer nieuw leven. Het oude is voorbij gegaan. Een licht wordt ons gegeven om in het donker op te staan. Pasen opent nieuwe deuren, dichte deuren. Een voorportaal is ons bereid. Een leven vol van lentekleuren. Een vleugje van de eeuwigheid.
What a beautiful name it is, the name of
die hebben we net gelezen. En we gaan ons met name focussen op het feit dat de discipelen twijfelden, maar dat Jezus toch zegt: mij is gegeven alle macht. Ken je dat? Dat als er iets is gebeurd, dat zo heftig is dat het eigenlijk niet tot je door wil dringen. Dat je er eigenlijk een nachtje over moet slapen en dan denk je, oh ja, wat was er ook weer? Oh ja. En dan lijkt het alsof het alweer een beetje een plekje, ietsje meer in je hoofd heeft gekregen. En dan heb je soms nog een nacht nodig en soms nog een nacht. En zeker als het hele heftige gebeurtenissen zijn, hè, van bijvoorbeeld van die verhalen van er is iemand overleden en dat je opeens maanden later weer voor twee dekt in plaats van voor één de tafel. Dat je het gevoel hebt van het wil maar niet in mijn hoofd doordringen. Dat nachtjes erover moeten slapen. Ik had het bijvoorbeeld ook toen ik vader werd. Dat duurde even voordat ik wist van, oh ja, ik ben nu vader, weet je wel. Het is al lang geleden, maar ik weet het nog goed. En in de tekst kijken we ook van die discipelen, sommigen twijfelden. En dat was al wel even hoor, want ze zijn er weer in Galilea. En om naar Galilea, van Jeruzalem naar Galilea te gaan, dat is zeker een dag of vijf lopen. Dus wat was er ook allemaal weer gebeurd daar in Jeruzalem? En ook dat het bijna niet, dat het te ongelooflijk was om door te dringen. En die geplande ontmoeting, ja, die was dus een aantal dagen later. En het is ook wel duidelijk dat ze ook in Jeruzalem nog een aantal dagen gebleven zijn. Dus ja, het is ergens in die maximaal 40 dagen tussen opstanding en hemelvaart dat deze tekst is. En dan twijfelen sommigen. En dan is het eigenlijk, twijfelen ze nou eigenlijk omdat ze zitten af te vragen, is dat Jezus nou wel? Of twijfelen ze of van, is dit nou de koning, dit is de Messias die we moeten aanbidden? En ik denk dat het allebei waar is. Dat je het allebei niet zo goed weet van welke twijfel het was. Want als die was opgestaan, dan was er zoiets raars. En was dat dan de Messias? Want ze hadden zich een hele andere voorstelling van de Messias, een koning. In ieder geval is het een feit dat bijvoorbeeld Jezus in zijn opstandingslichaam niet altijd direct werd herkend. Volgende dia. Er zat er nog één tussen, sorry. De blauwe. Even kijken. Nou ja, maakt niet uit. Het gaat over thema en verdeling. Juist, ja. Pasen maakt moedig. Dat is de thema van deze dienst. En ja, wat de discipelen dachten dat er was gebeurd, daar gaan we eerst eens naar even kijken, naar wat het leek. En daarna van wat er nou echt was gebeurd in die afgelopen week. Dus wat het was. En dan wat voor gevolgen dat had. Dus dat het moed geeft. Nou, nu eerst wat het leek. Volgende dia. We gaan even terug naar de tijd van Pesach. Dat is een aantal dagen voor deze tekst. Een week voor Pesach kwam Jezus ongeveer aan in Jeruzalem. En Jezus was met heel veel pelgrims onderweg naar Jeruzalem. Dat was, moet je echt, als een spectaculair gebeuren. En altijd zongen ze dan liederen, Psalm 120 tot 132, de opgangsliederen, of met de wat deftigere naam de liederen Hama'alot. En dat gaf natuurlijk een enorm gevoel van samen zijn, dat je met elkaar aan het lopen was en liederen aan het zingen was. En dat waren liederen van de grote dingen die God voor Israël had gedaan, hoe goed het was om voor Israël te leven. Alles wat hij had gedaan voor zijn volk gaf een enorm gevoel van gemeenschapszin. Maar het had ook een pijnlijke ondertoon. Want de Romeinen waren de baas. En er was onvrede over de geestelijke leiders. Want die geestelijke leiders hadden natuurlijk het op een akkoordje gegooid met die Romeinen. Om maar hun macht te kunnen blijven uitoefenen. En er was woede hierover. En van Israël was zo groot. Israël was zo bijzonder. En dan, ja, daar is zoveel van weinig van over. En die pijn die werd ook gevoeld, hoewel ze wel met z'n allen opgingen naar dat feest. En met Pesach kwam Pilatus ook altijd naar Jeruzalem. Normaal was hij in Caesarea, keizerstad betekent dat letterlijk. En daar... Ik ging vooral naar Jeruzalem, omdat er echt wel opstootjes te verwachten waren. Het gezag moest aanwezig zijn. Het volk verlangde ernaar om weer bevrijd te worden van de Messias. En dat was natuurlijk ook wel het gesprek. En dat was ook de ondertoon van de liederen van God die grote dingen deed voor Sion. Het dweepte het gevoel van samen zijn, maar ook het gevoel van verlangen dweepte dat op. En ja, als je daar vanuit de verte Jeruzalem zag liggen, dan dacht je van wauw, wat een grote en prachtige en krachtige stad is dat geweest. Maar iedereen stond op scherp. Zowel de Romeinen als het Sanhedrin. De geestelijke leiders, die toch wel heel graag hun macht onder de hoede van de Romeinse vijand wilden behouden. Volgende. En dan, zegt Jezus... Haal die ezel. Haal een ezel voor me. En hij beveelt zijn discipelen om een jonge ezel te gaan halen die ook ergens precies blijkt klaar te staan. En de discipelen leggen hun mantels op en Jezus gaat erop zitten. En er was een verlangen naar bevrijding, er was een verlangen naar de Messias. En de Joden herkenden dit en er gebeurde alsof het afgesproken werd. Als ze gingen juichen van... Deze man waarvan ze gehoord hadden, die al bezig geweest was in Galilea, daar in het noorden. Het volk pakte het onmiddellijk op. Ze legden hun mantels op de grond en ze riepen Hosanna en ze zwaaiden met palmtak. En Jezus komt op die manier via de oostelijke poort Jeruzalem binnen, terwijl rond dezelfde tijd langs de westelijke poort Pilatus Jeruzalem binnenkwam. Wat een zinderende spanning. Wat een gevoel van revolutie. Wat moeten de discipelen gevoeld hebben van, wat gaat hier gebeuren? En heel snel daarna, toen hij binnen was gekomen, ja, eigenlijk konden de Romeinen niks, zo'n joelende menigte, zoveel power om Jezus heen. En heel snel daarna ging Jezus naar het tempelplein en wat deed hij daar? Het kon de Romeinen niet zoveel schelen, maar het stond hij erin des te meer. Hij gooide daar de tafels om van de mensen die aan het verkopen waren, de mensen die daar zaten, niet om God te dienen, maar om er zelf beter van te worden. En hij was daar kwaad. Hij zei, hier moet iets veranderen. En het Sanhedrin, de religieuze leiders, hadden iets van, deze man, die moet dood. Dit gaat helemaal mis. Maar het kon niet. Want het volk stond achter hem. En toen waren er een aantal dagen geweest dat het rustiger werd. Maar de discipelen die wisten het ergens wel zeker. Eén deze dagen komt hier die revolutie. Eén deze dagen gaat Jezus laten zien dat hij de koning is. En hoewel Jezus over hele andere dingen sprak, dat hij moest lijden en sterven, was dat wat in hun hoofd zat. En tot aan het laatste avondmaal toe. Zeg de discussie, hier, Jezus, als u straks koning bent, mag ik dan tweede man worden? Mag ik naast u zitten? Alleen maar daar waren ze mee bezig. Volgende. Het was anders gelopen. Totaal anders. De geestelijke leiders hadden... Toen het wat rustiger was en vooral toen het avond was. En je moet je voorstellen, geen mobiel en wat dan ook. En al die pelgrims die in Jeruzalem bleven. Een beetje op de hellingen van de bergen verbleven ze daar. En Jezus ging dat ook doen. Die sliep daar met zijn discipelen op zo'n plek. Een beetje bij een vuurtje of zo. Overal van die vuurtjes, overal van die mensen. En die arrestatie, die was eigenlijk heel stilletjes. Hij werd meegenomen, stiekem, gewoon verraden. En het gekke was, hadden de discipelen gemerkt, het volk gaf Jezus op. Hij was niet die spectaculaire leider, hij was niet gaan staan en zei dood aan de Romeinen. En weg met onze verraders van geestelijke leiders. Hij had zich laten gevangen nemen. En in die enorme verwarring die er was tijdens die arrestatie bij de discipelen. Want ze hadden een beetje liggen dommelen, een beetje liggen slapen. En toen kwam Jezus, die werd opeens gepakt. En Petrus had nog wel wat gewild. Die had nog een oor afgeslagen van een van de mannen die bij dat arrestatieteam hoorden. De knecht van de hoge priester. Maar Jezus had gewoon door er te zijn. En door dat wonder te doen. Alle aandacht afgeleid. En de discipelen, ze vluchten. En ze konden daardoor ook vluchten. Ze konden wegwezen. En de discipelen, die waren achtergebleven. Wat zullen ze zich schuldig hebben gevoeld? Maar misschien het ook een beetje op een akkoordje hebben gegooid. Judas was een verrader, ja. Maar Petrus zei ook van, ik ken hem niet hoor. En tegelijkertijd, iedereen kon wel aan ze horen dat ze uit het noorden kwamen. Zo was dat, hè. Dus ze hadden echt een accent, hè. Ze moesten zich heel gedijst houden en ze zullen ook wel gezegd, nee, ik hoorde niet bij hem. Het voordeel was natuurlijk in die tijd geen foto's en zo, hè. Ze hadden alleen maar van horen zeggen, dus je kon ja, redelijk je anoniem in die massa proberen te begeven. Maar de wereld stond op zijn kop. Want het was helemaal niet gebeurd. Wat ze hadden gedacht, wat ze hadden verlangd. En ze zaten met de deur op slot in huis. Dat ze bang waren voor de Joden, voor de geestelijke leiders. En toen waren die vrouwen gekomen. Met dat spectaculaire bericht van zijn graf is leeg. En we hebben hem gezien. Het paste niet in hun hoofd. En ze waren vooral bezig met hun eigen hachje. Want zij waren de volgelingen van die revolutionair. En ze konden natuurlijk ook maar zo gepakt worden. En helemaal werd het spectaculair. Toen Jezus opeens tussen hen instond. En hij zei, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook jullie. Hij blies over hen en zei, ontvang de Heilige Geest. Dit kon niet. Het paste niet in hun hoofd. Ze maakten iets mee wat ze nog nooit hadden meegemaakt. En het was iets waarin ze zelfs weken later, onze tekst, nog steeds twijfelden. En nu waren ze in Galilea, op de plek waar ze niet meer opvielen door hun accent. En daar ontmoetten ze Jezus weer. De angst kon een beetje zakken. En daar is hij. Volgende. En we zien dat waar werd voor de discipelen, wat in die liederen Hamaloth, in die pelgrimsliederen gezongen werd. Was de Heer niet bij ons geweest, Israël blijft het herhalen, was de Heer niet voor ons geweest, toen de mensen zich tegen ons keerden, ze hadden ons levend verslonden. Zo hevig was hun woede. Geprezen zij de Heer, die ons niet ten prooi gaf, aan hun woede. Wij zijn als een vogel ontsnapt aan het net van de vogelsvangers. Het is gescheurd en wij zijn ontkomen. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. De pelgrimsliederen die eeuwenlang gezongen werden, kwamen tot vervulling. Volgende. En nu gaan we naar het tweede punt. Wat was het? En hier kijken we naar een plaatje. En dat is toch wel een heel bijzonder plaatje. Het is eigenlijk zoals Pasen gevierd werd in de oude christelijke kerk. En zoals toen nagedacht werd over het paasfeest. Want wat er gebeurd is, dat Jezus zegt, ik ben koning over de hele aarde. Hier is een plaatje en zo werd Pasen voorgesteld in de oude tijd. De Pasen werd voorgesteld als dat Jezus inging in het dodenrijk. Dat was er daadwerkelijk gebeurd. Want wat de discipelen zagen was natuurlijk niet het echte werk. Het echte werk was datgene wat gebeurde in de hemelse gewesten. Daar gebeurde het echte paaswonder. En in de Bijbel zien we daar een glimp van, hè, in Matthäus. Dat op een gegeven moment daar staat van, ja, daar werden doden opgewekt. En die liepen opeens rond. En hier zien we in deze oude paasvoorstelling, die in de Oosterse kerken ook nog heel veel gebeurd wordt. Als wij Pasen zien, dan zien we een open graf. Maar hier zien we Jezus die ingaat in het dodenrijk. En die ene man die hij daar de hand geeft, dat is duidelijk de oudste, die met een baardje, daar staat, daar kun je aan zien, dat is Adam. Adam was de eerste dode en Adam staat ook voor de dood van de mensheid. Want dat is nogal een ding, dat Jezus die ging naar Adam toe en Adam stond als persoon voor de hele mensheid. Die had hij bij wijze van spreken in zijn lendenen, dat was zijn voorgeslacht. En wat je ook ziet, is dat daar achter Eva staat, die zie je net een arm. En zo zie je dat hij in feite de doden tot leven wekt. En daarachter zie je links helemaal, zie je de duivel. En de duivel die is gebonden. En dat is wat er met Pasen is gebeurd. Dat is de daadwerkelijke boodschap. Dat is wat er staat als Jezus zegt van mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En linksboven, sorry, rechts zag je de duivel, linksboven zie je vier engelen. En die vier engelen die staan voor de vier windstreken. Want dit gaat echt over de hele aarde. Oost, noord, zuid, west. Overal is hij de koning. En dat is wat daadwerkelijk met Pasen is gebeurd. En de Bijbel is er best sumier over. Die zegt er maar een paar dingen over. Maar hij zegt wel het resultaat. Wat dat betreft is het overduidelijk. En de apostolische geloofsbelijdenis is natuurlijk ook wel terechtgekomen. Hè? Neergedaald ter helle. Helle, dodenrijk. Dat is ook de hel. Je ziet hier eigenlijk een scheiding tussen hel en dodenrijk in dit plaatje. Nou ja, al die voorstellingen, dat voelt veel te veel voor deze preek. Maar het is wel eens goed om dat te bedenken. Jezus was daar. En Jezus heeft daar overwonnen. En Jezus heeft gezegd, einde dood, einde zonde. Dat was wat er daadwerkelijk gebeurd was. En daarmee werd Pasen van een lokale, intrigevolle bijeenkomst in Jeruzalem, werd het een gebeurtenis van eeuwigheidswaarde met gevolgen voor de hele wereld. Dat paste niet in het hoofd van de discipelen. Dit is maar één keer gebeurd in de hele menselijke geschiedenis. En dan komen we weer bij een psalm. De werkelijke gebeurtenissen met Pasen. Uit de diepte roep ik tot u, Heer. Diepte van het dodenrijk. Heer, hoor naar mijn stem. Wees aandachtig, luister naar mijn roep om genade. Als u mijn zonde blijft gedenken, Heer. Heer, wie houdt dan stand? Maar bij u is vergeving. Daarom eert men u met ontzag. Mijn ziel verlangt naar u. Meer dan wachters op de morgen. Wachters op de morgen. Israël, hoop op de Heer. Bij de Heer is genade, bij Hem. Bij Hem is bevrijding altijd weer. Hij zal Israël bevrijden uit al zijn zonden. Weer zo'n lied, Hamaalot, waarvan je denkt van wauw, de volle betekenis wordt pas met Pasen helder. Volgende dia. En we gaan nu naar het laatste punt van voorbij de angst. En die discipelen die hoorden nogmaals de opdracht, hè, die ze in feite ook al gehoord hadden toen ze daar met elkaar nog heel angstig op de paasdag hadden geweest. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. En ze zeggen, ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen. Vertel het overal. En weet je, deze spectaculaire opdracht hebben ze gedaan. Ze zijn gegaan. En ze lieten werkelijk alles achter. Ze waren moedig. Ze hebben vaak vrouwen en kinderen waarschijnlijk achtergelaten. Ze hebben hun spullen achtergelaten. Ze hebben hun oude idealen allemaal achtergelaten. En ze zijn gegaan voor het evangelie. En dat doe je niet. Als je denkt dat je vanwege de religieuze leiders ja, een beetje moet waarmaken dat het lichaam weg is, omdat en dat heb je dan maar verstopt met elkaar, dan ga je niet daarna je hele leven omgooien. En dat doe je ook niet als je twijfelt, als je denkt, nou zou het wel waar zijn. Nee. Dat de discipelen hun hele leven hebben omgegooid, dat wil maar één ding zeggen. En je kunt het lezen in Bijbelse bronnen, maar ook volop in buitenbijbelse bronnen. Het is gewoon gebeurd, ze hebben het gedaan. En dat kan echt maar één ding betekenen. Jezus Christus is echt, echt opgestaan. Ze hebben het gezien. Bam! Hun leven veranderde. Andreas ging voor zijn geloof aan het kruis. Petrus ging waarschijnlijk ook voor zijn geloof aan het kruis. Andreas kruis, hè? Begrip is gebleven. Een van de discipelen is helemaal doorgegaan naar Afrika, volgens de overlevering, dat is heel waarschijnlijk. Thomas, de ongelovige Thomas, waarschijnlijk helemaal tot ver in India, waar hij een marteldood is gestorven. Als je ziet wat daar aan buitenbijbelse bronnen op afkomt, deze mannen hebben volop hun leven gegeven voor het evangelie. Deze mannen, het is maar één verklaring, die hebben de overwinning op de dood gezien. Volgende. En dan wordt er weer een pelgrimslied waar. Toen de Heer het lot van Sion keerde, toen was het alsof wij droomden. Een lach vulde onze mond, onze tong brak uit in gejuich. En toen zeiden alle volken, de Heer heeft daar iets groots verricht. Ja, de Heer had voor ons iets groots verricht. We waren vol vreugde. Keer ook nu ons lot, Heer. Zoals u water doet weerkeren in de woestijn. Zij die in tranen zaaien, zullen juichen, zullen maaien met gejuich. Wie in tranen op weg gaat, dragend de buidel met zaad, zal thuiskomen met gejuich, dragend volle schoof. Dat laatste stukje is wel eens een beetje een cryptische tekst, en er wordt ook allerlei manieren over gepreekt. Ik werk met niet-Nederlandse christenen. Dat is mijn werk. En ik heb hier een keer een preek over gehoord van een Arabische dominee. Die vond ik zo overtuigend. Het gaat over dat God weer water laat stromen in de woestijn. En dan ga je zaaien met tranen en dan je oogsten. Wat gebeurt er? Als het een jaar droog is geweest in de woestijn, dan heb je een beroerde oogst. Dan heb je ook bijna geen eten. En op een gegeven moment is het einde van de winter. En komt het nieuwe seizoen. En dan heb je nog maar een klein beetje eten. Maar dan moet je kiezen. Wat ga ik doen? Ga ik mijn gezin te eten geven? Of ga ik met dit laatste beetje graan zaaien? Voor het volgende jaar. Wie in tranen zaaien, zullen in gejuich maaien. Die mannen, die waren huilend aan het zaaien, want 's avonds stond er niets op tafel. Ze gooiden hun eten op het land. In de hoop op de nieuwe morgen. In de hoop op het nieuwe seizoen. Het was een daad van verwachting. Maar ook een daad die je in zekere zin je leven kon kosten. En dat is wat de discipelen ook deden. Het mocht hun leven kosten. Want ze gingen voor het nieuwe seizoen. Dat is wat ze deden. Volgende. En dan kom ik nu bij deze kerk door. Weet je, veel mensen weten natuurlijk niet waarom er een haan op de kerktoren staat. En er zijn een hoop grapjes over, die ken ik ook wel. Anders komt er geen kip in de kerk. Als er een kip op stond, zouden eieren kapot vallen. Nou, dat soort dingen. Nee. Er staat een haan op de toren en hier staat hij zelfs boven het kruis. Omdat hij de nieuwe dag aankondigt. Het is de aankondiging van de nieuwe dag. De haan is het teken van het paasfeest, het spectaculaire feest van het christendom. En de boodschap van vandaag is, ga, gooi je laatste zaad uit voor hem. Ga voor je nieuwe leven. Je geld is voor hem. Je liefde is voor hem. Alles is voor hem. En dan zou je leven rijk zijn. Volle schoven. Want de Heer is waarlijk opgestaan. Amen. Vader, dank u wel voor het evangelie van Pasen. Vader, dank u wel voor het spectaculaire getuigenis van het leven van de discipelen, dat ze van een aantal intens bange mannen, die gefocust waren op één land, geloofshelden zijn geworden. Die hebben gewerkt aan de verspreiding van uw evangelie over de hele wereld. Vader, dank u wel dat u al uw kinderen wilt inzetten voor een prachtige oogst, Heer. Dat ons leven zo doel en zin krijgt, perspectief en hoop. Heer, en we bidden u, gaat u met ons mee in het leven en geeft u ons, Heer, de moed van Pasen. Dat we eigenlijk letterlijk voor de duivel niet bang zijn. En ons leven durven neerzetten, durven bouwen op het nieuwe leven van Jezus Christus. Dat ons geld, onze tijd, onze liefde, alles voor u mag zijn. Zodat we kunnen meewerken aan een prachtige oogst, aan een mooi, een vruchtbaar en zinvol leven. Omdat het gebouwd is op de levende heiland, Jezus Christus. Vader, dank u wel voor deze dienst. Dank u wel voor de heerlijke muziek, waarin we elkaar mochten aanmoedigen om u te prijzen, Heer. Dank u wel voor koor en alle anderen die zich geweldig hebben ingezet. Heer, in deze dienst willen we toch ook bidden, Heer, als we zo steeds die blik op Jeruzalem hadden, net als die pelgrims, voor de pijn in het land Israël. En we weten, Heer, dat uw verzoening ook voldoende is om ook dat op te lossen. En we bidden, Heer, dat u ook daarin grijpt. Heer, gaat u deze dag met ons mee. Zegent u onze paasdagen, dat ze vol zijn van wie u bent. In Jezus' naam. Amen. van een God die leeft. De bemoedigende genade van de opgestane Heer Jezus Christus en de liefde van God en de aanwezigheid van de Heilige Geest is met jullie allemaal. Amen.